Iedereen een goedemorgen. Hij staat goed aan. De tijd die is al aardig verstreken. We hebben er al meer dan een uur op zitten, dus ik weet niet tot hoe lang ik heb. Maar ik zal het proberen beperkt te houden. Maar jullie hebben natuurlijk allemaal verlangen wat de Heer te horen wat de Heer tot je te zeggen heeft deze ochtend. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over bemoediging, de kracht van bemoediging of bemoedigen doet goed. Ik ben daar de laatste tijd mee bezig geweest. Er is ook een PowerPoint, als het goed is. Moet ik iets aanklikken of... Kijk. En misschien, doordat ik het moet inkorten, is het wel goed dat ik deze PowerPoint gemaakt heb. Dan kan je de teksten zelf nog eens nalezen. Dus hij mag verspreid worden in de gemeente als daar behoefte aan is, in ieder geval. En ik wil een paar versen kort lezen ter inleiding uit Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Bemoediging in de breedste zin van het woord. Daar wil ik over nadenken, omdat ik merk dat bemoedigen vaak een hele beperkte betekenis in de beleving van heel veel mensen heeft. Maar het heeft een hele brede betekenis. En ik geloof dat er kracht is in bemoedigen als we die volle betekenis van dat woord verstaan. We lezen Romeinen 1, het 8e vers. Het zijn wat versen die mij hebben aangesproken de laatste tijd. Geschreven door apostel Paulus. Hij zegt in vers 8, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Dat is wel bijzonder, hè? Paulus die dankt en die denkt. En als hij denkt, begint hij te danken. Als hij aan ons zou denken, of iemand denkt aan deze gemeente, begint hij dan ook te danken. Is daar een verband tussen? En voor de gemeente van Rome gold dat destijds. Dat is een mooie compliment, denk ik. Vers 10. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden af of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, dat betekent om in uw midden samen bemoedigd te worden. Je zou dat ook kunnen vertalen om tegelijk met u bemoedigd te kunnen worden. Door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Voor al vers 11 en 12 is een belangrijke. Toen ik dit onderwerp voorbereidde, moest ik denken aan een gebeurtenis uit mijn eigen leven. Ik zou er meerdere kunnen vertellen, maar ik heb een aantal jaren jongerenwerk gedaan voor een stichting. En ik had op een gegeven moment een weekend georganiseerd, waarvan ik de overtuiging had dat dat het weekend was waar je als jongelui aanwezig moest zijn. Ik had een prachtig thema, ik had een goede spreker. Het was van vrijdagavond tot en met zondag helemaal verzorgd. Alles wat je had, je begeerde, ontving je daar. En toch, anderhalve week van tevoren had ik maar 15 aanmeldingen of zo. Dus dat viel mij heel erg tegen. Ik was ontmoedigd. Nou, misschien kan je er iets bij voorstellen. Hè? Er is vanochtend een vrouwenevenement aangekondigd en nog niet zoveel aanmeldingen, begreep ik. Je kan ontmoedigd zijn. En op een gegeven moment toen had ik die spreker aan de lijn en we hadden een gesprekje over het weekend, moesten nog wat praktische dingen regelen. En hij merkte aan mijn stem dat ik ontmoedigd was. En hij vroeg aan mij, dat is ook al de eerste les denk ik, wat is er aan de hand? Ik merk iets aan je. Ik zei, nou ja, ik heb op zich wel zin in dat weekend, maar het valt mij tegen dat we zo weinig aanmeldingen hebben. Hij zegt, hoeveel heb je er dan? Ik zei, nou, we hebben er 15 in totaal. Toen werd het even stil aan de andere kant van de lijn. En toen zei hij dit tegen mij. Hij zei, wat geweldig, zegt hij. Ik denk, heeft hij nou verkeerd gehoord? Hij zegt, nee, wat geweldig. En hij voegde dit eraan toe. Hij zegt, wij hebben al meer mensen waar we 1-op-1 in mogen investeren dan Jezus had in zijn dagen. Want die had er 12 waar die 1-op-1 in investeerde. Dus wij hebben er al 3 meer. Nou, dat was voor mij een bemoediging. En waarom was dat een bemoediging en waarom vertel ik dit voorbeeld? Nou, ik denk dat dit de betekenis van bemoediging heel duidelijk laat zien. Hij veranderde niet het aantal op dat moment, maar hij liet mij op een andere manier naar dat aantal kijken. En hij liet mij naar dat aantal kijken vanuit Gods perspectief. En dat is een hele belangrijke. Onthoud dit, bemoediging verandert niet altijd jouw levensomstandigheden. Als je dat denkt, dan zit je mis. Maar bemoediging verandert wel mijn hartsgesteldheid. En dat is het geheim. Het geheim van een christen zit niet allereerst aan de buitenkant, maar zit aan de binnenkant. Je leert op een andere manier naar personen en omstandigheden te kijken. Dat is de kracht van bemoediging. Dus er gebeurt door bemoediging iets allereerst aan de binnenkant. En het staat de Heer vrij om ook aan de buitenkant iets te veranderen. Maar dit is heel belangrijk, dat je dat allereerst vanmorgen beseft. Nou, kijk, het werkt allemaal. Ik ga naar vier dingen kijken. Dat is als eerste, wat betekent het nu? Want daar is veel misverstand over. In de tweede plaats iets over het feit dat iedereen het nodig heeft. Bereid je daar alvast op voor. Misschien ben jij iemand die zegt, nou, ik heb geen bemoediging nodig. Ik red het op eigen kracht wel. Ik zal het aantonen vanuit de Bijbel dat het niet zo is. In de derde plaats, toegepast in de praktijk. Hoe pas je dat nou toe? En in de vierde plaats, de Bijbel roept er ons toe op. Dus we beginnen met de betekenis. En nogmaals, die PowerPoint mag je ontvangen van mij. Er zijn twee woorden in de Bijbel die je goed moet vasthouden als het gaat om bemoediging. Het eerste woord komen we tegen, zoals je ziet in Johannes 14, vers 16. Dat hoofdstuk gaat over de Heer Jezus die zijn vertrek aankondigt. En op het moment dat de Heer Jezus zijn vertrek aankondigt, dan belooft hij dat de trooster, de parakleet of de parakletos zou gaan komen. En je mag dat lied wat je zojuist gezongen hebt voor mijn best zingen hoor. Hij is voor ons, hij is boven ons en naast ons. Maar ergens is dat lied oude verbond, hè? Want het nieuwe verbond na Pinksteren leert mij dat de geest van God in mij is. Dus heel veel evangelische christenen zingen liederen die behoren tot het oude verbond. Ik begrijp wel wat ze bedoelen, maar je moet je wel bewust zijn wat zing je. Want er is een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Toen de Heer Jezus zegt, ik ga vertrekken, onthoud dit, hij beloofde dat er iets beters voor terug zou komen. Amen? Nou, jullie zijn er niet overtuigd, maar toen de Heer Jezus wegging, kwam er iets beters voor terug. Dat zou je niet denken. Het was een confronterende boodschap, ik ga weg. Maar als God iets wegneemt, wil hij er iets beters voor in de plaats geven. En als je dat vat, begrijpt, gelooft, dan zie je dat je een gezegend mens bent, dat je vandaag leeft en niet in de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde. Want ik geloof, op grond van het woord, dat het vandaag rijker is als toen. Sowieso hebben we de complete godsopenbaring op papier. En de geest van God is permanent aanwezig in de harten van hen die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. Dus het is rijker geworden. Dus dat lied zing je voortaan anders, hè? Je beseft, we moeten er wel wat bij zeggen. De parakleet die zou komen. Nou, je kan dat woord vertalen met helper, troosten, maar in het kader van vanmorgen ook met bemoediger. Het tweede woord, en dat is interessant, dat is het woordje parakaleo. Parakletos, parakaleo. Het is vanmorgen niet om interessant te doen met wat woorden vanuit het Grieks, maar het is belangrijk dat je dat begrijpt en ziet. Dat woord parakaleo wordt heel vaak vertaald met bemoedigen. Maar dat woord is een verzamelnaam. Het heeft veel meer aspecten in zich en als je dit woord alleen vertaalt met bemoedigen, dan doe je dat woord parakaleo tekort. Want het is een woord wat zoveel betekent als troosten, bemoedigen, aansporen, maar ook vermanen. En dat is wel interessant om dat even goed vast te houden. Want bemoedigen is een heel breed begrip. En om de kracht van bemoediging te ervaren, en om een echte bemoediger te zijn in de volle betekenis van het woord, moet je die verschillende woorden wel tot je nemen en beseffen dat het over verschillende aspecten gaat. Kijk, de meeste gelovigen die geloven wel in dat eerste woord. Het heeft te maken met vertroosten. Nou, als je misschien vanmorgen hier naartoe gekomen bent en zegt, ik hoop dat ik echt vertroost word vanmorgen. Nou, dat is een aspect van bemoedigen. En dan troost je iemand in de God van alle vertroosting. Dus bemoedigen, en dan wel specifiek vertroosten, heeft te maken dat je iemand vertroost in de Heere God. Hij is de God van alle vertroosting. Je komt soms mensen tegen die vertroosten met, ja joh, mijn zus had het ook. En mijn zwager die worstelt er nu mee. Ja, dat schiet niet op. Het gaat erom dat wij bemoedigen, vertroosten in de God van alle vertroosting. Zijn naam is zo en hij handelt overeenkomstig zijn naam. Het fundament, het woord van God. Daar ligt troost in. En daarom, ik heb het er specifiek boven gezet, bemoedigen heeft te maken met woorden, maar ook met houdingen en met daden. Zou je dat goed onthouden? Soms, ik heb aan sterfbedden gezeten waar hele vreemde, rare, ontmoedigende dingen werden gezegd. En vaak kwam dat doordat mensen geen woorden hadden en dan gaan ze maar iets roepen. Hè? Heb je dat wel eens meegemaakt of gebeurt dat niet op Flakkee? Ik denk het wel. Als mensen niks weten te zeggen, gaan ze soms rare dingen zeggen. Die eerder ontmoedigend zijn dan bemoedigend. Nou weet je, er zijn omstandigheden dat je gewoon bij iemand moet gaan zitten. En dat je de hand moet vastpakken. Dat je niks hoeft te zeggen. Dus het gaat niet alleen om woorden. Het gaat ook om daden. Het gaat ook om houdingen. Je mimiek kan je iemand ook mee bemoedigen, of niet? Ik kijk nu hopelijk wat vrolijker. Ja? Daar kan je iemand mee bemoedigen. Of dat je per definitie negatief kijkt. Dus het heeft te maken met woorden, met daden, maar ook met een houding. Sommige mensen zijn ontmoedigend aanwezig. En dan zegt die persoon, ja, maar ik heb nog niks gezegd. Je gezicht spreekt boekdelen. Dat zeg ik wel eens tegen mijn kinderen. Hè? Ja, maar ik zeg niks, ik doe niks. Je kijkt toch op een bepaalde manier? Daardoor ben je bemoedigend of ontmoedigend aanwezig. Het tweede aspect wat ik hier heb genoemd, dat is ook een belangrijke, Jesaja 40. Bemoedigen wil zeggen, je helpt iemand om moed te vatten en gesterkt te worden. Dat is je insteek. Dus je vertroost in de God van de vertroosting, het woord van God. En in de tweede plaats, je helpt iemand moed te vatten, gesterkt te worden. Hè, die tekst uit Jesaja 40, die ken je wel. Wie de Heere verwachtte, die putte nieuwe kracht. Ben jij iemand die iemand helpt om bij God zelf uit te komen? Daar gaat het om. Het derde, het is ook een aansporing om op Jezus gericht te blijven. Als iemand ontmoedigd is of in zwaar weer verkeert, dan zie je dat het hoofd vaak naar beneden gaat. Maar Hebreeën 12 vers 2 leert mij om te zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Ben jij iemand door wie iemands hoofd naar beneden gaat, of ben jij iemand door wie iemands hoofd omhoog gericht wordt, zodat hij afziet van omstandigheden en personen en ziet op Jezus? Probeer achterin ook mee te doen, hè? Ik heb het ook tegen jullie. Je zit wel ver weg, maar probeer mee te doen. Dus aansporing om op Jezus gericht te blijven. Dus als je iemand bemoedigt, wil dat niet alleen zeggen dat je een arm om hem heen slaat. Want dat is een aspect van bemoediging. Je moet iemand een arm om hem heen slaan om hem uiteindelijk ook verder te helpen. En zeggen, ik spoor je nu aan. Doe je dat wel eens? En dan moet je niet zeggen, waar bemoeit hij zich mee? Dat is ook bemoediging. En het laatste aspect wat hier genoemd wordt, dat is een hele belangrijke en ik denk de meest onbekende. Dat is het aspect van vermaning of terechtbrengen. Titus 1 vers 13. En dat heeft te maken met een afgedwaald schaap dat bij de kudde wordt teruggebracht. Is dat positief of niet? Ja, is het enige antwoord. Dat is positief. Dus vermaning is positief. En het is het woord, het aspect van bemoediging wat het meest vergeten is. Ja, die eerste kennen we allemaal wel. Die tweede gaan we ook nog in mee. Maar die derde en die vierde, dat vinden we lastig. Nou, ik ben nog niet zo oud, maar de ouderen weten misschien wel, vroeger had je een beweging, dat waren mensen die gingen naar de vermaning. Wel eens van gehoord? Dus als je dan op zondagochtend opstond en je ging de deur uit en je buurman zei, hé, waar ga je? Ik ga vanmorgen naar de vermaning toe. Dus die gingen niet naar de christengemeente of zo, die gingen naar de vermaning. Apart woord, hè? Maar het is een aspect van bemoediging. Mooi toch? Ik ga vanmorgen naar de bemoediging toe. Welk aspect van bemoediging? Vermaning. Ben jij iemand die vanmorgen zegt, ik ben iemand die niet alleen vertroosting nodig heeft, maar als ik heel eerlijk ben, durf ik natuurlijk niet te zeggen, ik hoop dat er vanmorgen een stukje vermaning in de preek zit. Hoop ik echt. Is toch heerlijk? Dat was een vraag. Is toch heerlijk? Dat je vermaand wordt, dat je aangespoord wordt, dat ervoor gezorgd wordt dat je bij de les blijft, bij de kudde blijft. Want zodra je afdwaalt en alleen komt te staan, begint de afval in je leven door te werken. Geloof me. En ik begrijp nooit dat mensen dit aspect niet kunnen waarderen. En je kent me inmiddels een beetje na zoveel jaar. Maar dit is een belangrijk aspect, want ik zie heel veel afdwalen. Dus die hebben bemoediging nodig in de breedste, volle betekenis van het woord. Van vertroosting tot vermaning. En als we onszelf een beetje kennen, dan zeg je, Jacques, ik heb ze allemaal nodig. Ik heb ze allemaal nodig. En ik ken jullie niet goed genoeg, maar ik hoop dat elk aspect ook in deze gemeente aan de orde komt. En als dat laatste aan de orde komt, moet je niet zeggen, waar bemoeit hij zich mee? Dank je wel voor je vermaning. Je houdt me bij de les, ik ben blij met je. Kijk, mijn kinderen vertroost ik ook niet alleen hoor. Die tuchtig ik ook. En die verman ik ook. En ze hebben het nodig. En dat zeggen ze niet op het moment zelf, maar soms hebben we wel eens een gesprekje 3 weken later en zeggen, weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Maar had uiteindelijk wel gelijk, pa. Maar moeilijk om het te erkennen, hè? Voor een kind, ja, dat begrijp je. Maar als volwassene vind je het ook moeilijk, toch? Om te zeggen, ik heb vermaning nodig. En toch is dat de betekenis. Waarom heb ik nou Romeinen 1 gelezen? We gaan naar 2 toe. Dat is wel interessant. Want we komen daar tegen wie? De apostel Paulus. En dat vind ik het mooie van Romeinen 1. In Romeinen 1, ik heb even geknutseld, dat zie je wel, geeft hij zijn visitekaartje af. Als je vanmorgen zegt, Paulus, wie ben jij? Wat zegt hij, vers 1? Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is het eerste. Een slaaf. Ik ben hecht verbonden aan hem. Ik heb het in mijn leven niet voor te zeggen, want mijn Heer bepaalt. Vaders wil is wet. Dat was het bij Paulus. Dat is het eerste. Tweede wat op zijn visitekaartje staat. Ik ben ook een geroepen apostel. Ik doe het niet hobbymatig. Ik ben echt door God geroepen. Nou, daar geloof ik in vandaag. Ik kan zeggen dat ik 6,5 jaar geleden echt door God geroepen ben. Ik had veel meer geld kunnen verdienen dan dat ik nu doe. Maar God riep mij. Ik geloof in roeping. Wat dat betreft ben ik een echte Calvinist. We doen dit niet hobbymatig. Dat hou ik niet vol. Ik geloof in roeping. Ik ben geroepen. Een gezondene staat daar. Een afgezand. Dat betekent, ik ben door een ander gestuurd. Ik kom niet op eigen titel. Ik kom in de autoriteit van mijn Heer. Dat ben ik, zegt Paulus. En de derde wat hij zegt op zijn visitekaartje. Ik ben afgezonden tot het evangelie. Mooi, hè? Dat is waarvoor ik in de wereld ben. Om de blijde boodschap, de goede tijding door te geven. Dit ben ik, zegt Paulus. Nou, waarom heb ik dit gemaakt? Je zou denken, die Paulus, hè, dat is nou een man die geen bemoediging nodig heeft. Toch? Als dit nou op je visitekaartje staat, dan zeg je, nou ja, Paulus is de laatste in de gemeente waar ik naartoe ga om een arm om zijn schouder te doen. Want als je dit is toch indrukwekkend, of niet? Het is de man die gezegd heeft, ik ben verzekerd dat nog dood nog leeft. Dat is hij, hè? Het is ook de man die geleerd heeft, ik weet in wie ik geloofd heb. En het is ook de man, om nog maar iets te noemen, die de loop tot een goed einde had gebracht. Die het geloof had behouden, die de goede strijd had gestreden. Die aan het einde van zijn leven zegt, voorts is mij weggelegd. Dat is Paulus. Over hem hebben we het. Nou, in mijn beleving is Paulus een van de grootste in het Koninkrijk van God geweest. En je zou kunnen zeggen, als je dit allemaal op je in laat werken, en nogmaals, ik moet kort zijn, als je dit op je in laat werken, zeg je, nou, Paulus, die heeft geen bemoediging nodig. En weet je, dat visitekaartje, zoals ook vandaag, die heeft ook een achterkant. Dit is diezelfde Paulus, het is niet van zijn collega, dit is zijnzelfde visitekaartje, alleen dit is de achterkant. En dat hebben we gelezen in vers 11, hij zegt, ik verlang er vurig naar. Hé, hey, wie hebben we dat nog meer horen zeggen? De Heer Jezus. Die verlangde ook er vurig naar om de maaltijd met zijn discipelen te houden. Over het avondmaal kan je heel veel zeggen. Maar het avondmaal is onder andere een gemeenschapsmaal. Dus de Heer Jezus verlangde naar de gemeenschap. De geestelijke gemeenschap. Wonderlijk, hè? Hij verlangde er vurig naar om die maaltijd met zijn discipelen te houden. En Paulus, die de Heer Jezus had leren kennen. Hij zegt, ik verlang er vurig naar. Ja, waarnaar? Om u te zien, zegt hij. Maar in vers 12 voegt hij daaraan toe. Om in uw midden samen bemoedigd te worden. Of je kan het vertalen met, om tegelijk met u bemoedigd te worden. En nu moet je opletten in dat volgende zinnetje. Door het onderlinge geloof. Je zou kunnen zeggen, door de onderlinge geloofservaringen. En nou zegt hij iets bijzonders. Zowel dat van u, als dat van mij. Laatste zin vers 12. Weet je wat Paulus hier zegt? Ik wil naar jullie toekomen. Ik heb een vurig verlangen. Ik ben die Paulus van vers 1. Maar ik ben tegelijkertijd die man die bemoediging nodig heeft. En dat in de volle betekenis van het woord. En dan zegt hij erbij, ik kom allereerst niet om jullie te bemoedigen, maar ik wil door jullie bemoedigd worden. Zie de volgorde? En daarna zal ik jullie gaan bemoedigen. Nou, als Paulus hier binnenkwam. Ik denk dat iedereen heerlijk gaat zitten. En dan zegt hij, nou daar komt Paulus. Die zal wel een woord voor ons hebben. Maar weet je wat Paulus doet? Die gaat zelf heerlijk zitten. Dus ik ben op rondreis. Ik heb jullie nodig. We gaan het niet doen, want ik heb al niet zoveel tijd. Maar ik zou je wel eens 5 minuten willen geven om je even naar elkaar te draaien en gewoon naar iemand achter je of naast je uit te spreken. Hé, ik heb jou nodig. Om te volharden in de navolging van Jezus. Nou ja, nou ga je natuurlijk om je heen kijken. Ach, Kees zit achter me. Of nou. Hè? Want dan komt het dichtbij, hè? Kijk, iemand die, met wie jij goed kan vinden. Dan zeg je, nou, die zit naast me, ik heb jou nodig. Maar nou iemand die je misschien niet altijd bemoedigt in de zin van vertroosting, maar die jou bemoedigt in de zin van vermaning, die zit nou naast je. En zeg je nou ook tegen hem of haar, ik heb je nodig. Ik heb het in Paulus gezien, Romein 1, deze grote godsman daalt heel laag af en zegt, ik heb je nodig. Nou, we kunnen 3 principes leren. Het eerste wat je hieruit leert is dit. Ga er niet zomaar van uit dat iemand geen bemoediging nodig hebt. Met andere woorden, plaats niemand op een voetstuk. Sommige mensen hebben een masker op. En die lijken misschien qua uiterlijk. Kijk, je kan zeggen, ik ben 2,04 meter, ik ben niet zo breed. Maar je kan misschien zeggen in zijn voorkomen, die komt er wel uit. Zou je toch kunnen denken? Ja, jullie zeggen niks, want dan denk je het. Ha. Maar daar moet je niet van uitgaan. Je moet iemand bevragen. Ga er niet zomaar van uit dat het met iemands leven of geloofsleven, dat het goed gaat. Bevraag elkaar. Plaats niemand op een voetstuk, want zelfs Paulus had bemoediging nodig. Tweede, dat is ook een mooie. Vertrouw erop dat jij een bemoediging kunt zijn voor die ander. En daarmee wil ik zeggen, plaats jezelf ook niet te laag. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben geen bemoediger, joh. Ik heb geen kennis, ik kan niet spreken. Ik tel niet zo mee in de gemeente, ik zit een beetje aan de rand. Je hebt van die mensen, die zitten altijd in het centrum van de gemeente. Begrijp je? Ik kan dat niet. Nou, er was dus een kerkraad, die ging op visite niet, maar op huisbezoek. En in Middelharnis heb je die huizen ook nog wel, met een voor- en achterkamer. Hè? En dat gezin had een meisje met syndroom van Down. En dat meisje zat achter, in de achterkamer. De ouders zaten in de voorkamer met de kerkraad, die het natuurlijk wisten. Dat begrijp je wel. Maar ze hadden heel de avond geen vragen aan dat meisje gesteld. Want ja, wat zou daar uitkomen? Kan zij nou echt spreken of bemoedigen? En toen gingen ze naar huis toe en toen hadden ze nog niets gevraagd. En voordat ze de deur uitgingen, riep dat meisje hard vanuit de achterkamer, zonder roer en zonder mast, hou ik me toch aan Jezus vast. En die kerkraad ging beschaamd naar huis toe. Want dat meisje, waar ze niet veel verwachting van hadden, had een belangrijke boodschap voor hen allemaal. Wat een echte bemoediger. Dus plaats jezelf niet te laag. Want jij kan verschil maken. Misschien te midden van mensen met een groot intellect, veel levenservaring, ook in het leven met de Heer. Maar je kan verschil maken. Dus plaats niemand op een voetstuk, 1. Maar plaats jezelf ook niet te laag. En 3, dat is heel belangrijk, dat leer ik uit Paulus. Weet je, om bemoedigd te worden, het is belangrijk dat je eerlijk en kwetsbaar bent. Paulus, als de grote godsman, durfde te zeggen, ik heb jullie nodig. En hij had ook kunnen denken, ja, als ik dat zeg, dan ga ik van mijn voetstuk af. En wat zullen hun gedachten dan over mij en mijn bediening zijn? Nee, ik hou de boer. Ik ben Paulus. Nee, zegt hij. Ik ben een mens van vlees en bloed. Ik durf kwetsbaar te zijn. Open en eerlijk. Kijk, en dan kan er ook iemand op je afkomen. Als je masker ophoudt, ja, dan voorkom je soms ook dat iemand op je afstapt, hè? Als je niet open en eerlijk durft te zijn. Maar ben jij nou die persoon die misschien hoog staat aangeschreven in de rots? En die tegelijkertijd zei, joh, ik heb jou nodig. Bemoedig me. Spoor me aan. Vertroost. Begrijp je? Durven we kwetsbaar te zijn? Vooral als mannen. Je wil natuurlijk een echte man zijn, hè? Ik red het wel. Maar durf je ook te zeggen, ik heb je nodig. In je huwelijk. Tegen je kinderen, je kleinkinderen. Tegen je broeders en zusters hier. Heel belangrijk. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik er zo snel doorheen moet. Derde punt. Toegepast in de praktijk. Ik kort het een beetje in allemaal. Er is in de Bijbel een broeder. Jullie kennen hem allemaal. Dat is Barnabas. Maar weet je, Barnabas zijn oorspronkelijke naam. Wie weet wat zijn oorspronkelijke naam was? Jozef of Jozes. Dat is heel interessant. Barnabas heeft die naam gekregen. Maar zijn oorspronkelijke naam was Jozef. Nou ja, je zegt dat wat je niet hoeft te vertellen. Jawel, dat is een belangrijke betekenis. Want weet je waarom hij die naam kreeg? Omdat ze in die Jozef een echte bemoediger zagen. Ik kom uit het Westland, van oorsprong dan, en daar heeft iedereen een bijnaam. Nou, meestal altijd een beetje iets negatiefs. Weet je wel? Als je opa een tik had en je vader had het, nou ja, dan heb je vaak een bijnaam. En daar ga jij ook mee door het leven. Begrijp je? Ik zal geen lijstje noemen, maar ik kan lijstjes noemen. Jozef kreeg ook een bijnaam. Als ze naar Jozef zijn leven keken, konden ze maar één naam bedenken. Kwam er maar één naam in en op. En dat was Barnabas. Interessant, hè? Welke bijnaam geven ze jou in Middelharnis, of waar je vandaan komt? Moet je over nadenken. Als ze naar jouw persoon en gedraging kijken, welke bijnaam krijg je dan? Zou jij de naam Barnabas kunnen dragen? Ja, typisch, komt er maar één in mijn gedachten, Barnabas. Of ben jij juist iemand die ontmoedigt? Ja, als ik hem of haar, als ik net een beetje sprankje hoop heb, dan hoop ik niet dat ik hem of haar tegenkom. Want dan is dat wat ik net heb ontvangen ook wel weer snel geroofd. Kan ook, hè? Wat voor bijnaam krijg je? Jozef noemde ze Barnabas. Dat betekent zoon van vertroosting of zoon van profetie. En profetie heeft niet alleen te maken met dat God licht geeft over de tijd die komt. Profetie heeft alles te maken met een woord van opbouw. Van bemoediging, zegt de Korinthebrief. Dus dat heeft alles met bemoediging te maken. Wat lezen we nog meer van die beste Barnabas? Nou, dat lees het na. Het is prachtig om te lezen, vind ik. Het was een man die niet aan geld en materiële zaken vastzat. Als je daar alleen maar mee bezig bent, kijk zo. Dan zie je niet wat er in je omgeving gebeurt, toch? Dus heb je niet zoveel oog voor die ander. Als je ikke en hebben, halen, houden, met je dat principe, daar heb je geen oog voor een ander. Dus hij zat niet vast aan materiële zaken. Weet je wat ook mooi van hem was? Hij had oog en hart voor Gods genade. Hij had een antenne voor dat wat God in mensenleven deed. Daar was hij gevoelig voor. Geweldig zo iemand, hè? Die proeft wat echt is en onecht is. Ik vind het een heerlijke broeder, die Barnabas. En wat er ook van hem geschreven staat. Hij was geestvervuld, gelovig en een goed man. Geestvervuld. Hij geloofde God meer dan dat die mensen geloofden. En hij was een goed man. Dat is moeilijk te vertalen hoor, vanuit het Grieks wat dat betekent. Ik hoorde zijn hele degelijke dominee zeggen, Barnabas was gewoon een fijne vent in de omgang. Die heb je, hè? Je hebt mensen die zijn per definitie moeilijk in de omgang. Maar je hebt ook mensen dat je zegt, als we bidstond hebben, ik hoop dat hij of zij er is. Je altijd iets brengen, weet je wel? Net verschil maar, of een verjaardag of zo. Ik hoop dat hij er is. Het kan stil zijn, maar iemand die net doorbreekt, weet je wel? Die net iets brengt, die zegt, heerlijk dat hij er was. Ik geloof dat Barnabas zo iemand was. Dat was een goed man. Goedheid is ook een vrucht van de Heilige Geest, zeker. Maar we moeten het soms ook heel menselijk benaderen. Begrijp je wat ik bedoel? Gewoon fijn in de omgang. Kennen jullie die hier in de rots? Je hoeft je vinger niet op te steken. Maar komt er iemand in je gedachten? Gewoon fijn in de omgang. Kan je iets mee doen? Kan je iets mee bereiken? Die bouwt op. Nou zijn er drie situaties. Die wilde ik allemaal gaan lezen. Dat ga ik niet doen. Bemoediging toegepast in de praktijk. Drie situaties in de praktijk. In Handelingen 9 lezen we over Saulus die naar de gemeente van Jeruzalem gaat. Maar de gemeente kende hem als een moordenaar, als een vervolger van de gelovigen. En hier zie je bemoediging in de praktijk. Want Barnabas, staat Handelingen 9, neemt Saulus onder zijn hoede. En hij doet een arm om hem heen en hij zegt tegen Saulus, Saulus, ik neem je mee naar de gemeente in Jeruzalem. Ze zijn bevreesd voor je, maar ik ga het voor jou opnemen. Ik ga voor jou in de bres staan. Want ik weet wat God in je leven heeft gedaan. En daarmee nam Barnabas een risico, want hij verbond zich met de outcast van die tijd. Dus hij maakte zich één met een moordenaar van de gemeente van de Heer Jezus. Zijn er mensen in Middelharnis waar jij liever niet mee in het openbaar gezien wordt? Je zegt, nou ja, ik wil best contact met hem of haar, maar liever niet dat iedereen van de gemeente mij met hem of haar ziet. Want hij staat niet zo goed bekend. Dan gaat mijn naam er aan. Die uitspraak kennen jullie toch wel? Barnabas koos ervoor om Saulus onder zijn hoede te nemen, ongeacht de gevolgen. Echt een bemoediger. Hij was zo diep weggezakt. Hij had een leven dat gruwelijk was en de gemeente vreesde hem, want ze dachten in Jeruzalem, nou zijn wij aan de beurt. En Barnabas zegt gewoon, nee, hij is een broeder van ons geworden. En hij getuigt ook in Handelingen 9. Lees een stukje na, hè? Ga je allemaal vanmiddag heerlijk in het zonnetje doen. Lees het nou, prachtig. Durf jij je te verbinden met de outcast van de maatschappij? En te zeggen, ik zie in hem of haar Gods genadewerk. En daarom neem ik het voor me op. Of verbind jij je alleen met mensen die een goede naam hebben? Of ben je bereid om net als Jezus te zijn? Want had jij het zo goed ervan afgebracht voordat je hem leerde kennen? Als hij het niet voor je had opgenomen, als hij niet in de bres had gestaan voor je, dan was je reddeloos verloren geweest. Maar hij koos ervoor om zich aan jou te verbinden. Nou, heel veel gedachten. Ik houd hierbij. Tweede, in Antiochië komt hij. Geweldig hoofdstuk, Handelingen 11. Dan komt Barnabas namens de gemeente Jeruzalem, die gaat polshoogte nemen. En dan staat er, en hij daar gekomen zijnde zag de genade van God in die gelovigen. Ze hadden nog niks gezegd, ze hadden nog niks geschreven, ze hadden nog niet gezongen. Maar hij zag genade van God. Begrijp je wat ik bedoel? Genade van God kan je zien. Dat zijn mensen die niet alleen geloven in Jezus, maar die leven als Jezus. En toen Barnabas daar kwam, zag hij die genade van God zich manifesteren. En dan staat er heel mooi in vers 23 van Handelingen 11. Hij spoorde hen aan om met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Dat is ook bemoediging, toch? Je ziet in iemands leven genade, maar hij zei tegen ze, het is niet alleen goed beginnen, hè? Het is ook volharden in de navolging van Jezus. Kijk, dat is een echte bemoediger. Alleen blij zijn met een doopdienst en na 5 jaar niet meer vragen hoe het met de doopeling ervoor staat, is slecht discipelschap. Moet iemand bevragen, hè? Hey, je had 5 jaar geleden toch dat getuigenis? Indrukwekkend. Maar je dreigt nu af te haken. Barnabas zag de genade van God, hij werd verblijd en hij spoorde hen aan om ook bij de Heer te blijven. De laatste. Er is ook een schaduwzijde aan Barnabas. Ik laat even de Barnabas en Paulus zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan, hè, maar dat laat ik even liggen. Ik wil deze nog wel even noemen. Er is ook een schaduwzijde aan Barnabas. En dat wil ik toch tegen je vertellen vanmorgen. Iemand die echt een bemoediger is, heeft ook vaak een hele zachte kant. Begrijp je wat ik bedoel? Wij zouden zeggen in de taal van 2019, een bemoediger loopt het risico, ik zeg het voorzichtig, want anders zit mijn mailbox morgen weer vol. Een bemoediger loopt het risico om te soft te zijn. En in Galaten 2 zie je dat Barnabas te soft is. Nou, ik kan veel van Barnabas leren. Ik denk dat ik een sterk karakter heb, een sterke wil, sterke persoonlijkheid. Dus ik kan veel van Barnabas leren. Ja? Maar sommige Barnabassen moeten iets meer van mij leren. Begrijp je wat ik bedoel? Die zijn meer bemoediger dan corrigeerder. Er zijn mensen die vinden in een gemeente alles mooi. En die vinden in het leven van de gelovigen alles goed. En die willen alles onder de mantel van de liefde bedekken. Maar dat is ook niet de Bijbelse weg. Dus er zit een schaduwzijde aan de bemoediger. En dat lees je in Galaten 2, vers 11 tot en met 13. Want wat zie je daar? Daar zie je Joden en heidenen samenleven. En Petrus, die zat eerst bij de heidenen. En toen kwamen er Joodse mensen binnen. En toen liep die vlug bij die heidenen weg. En toen voegde die zich bij de Joodse mensen. En dan staat er, je moet het maar nalezen, en Barnabas huichelde ook. Er staat zelfs dit, zelfs Barnabas huichelde. Voel je hem? Wat deed Barnabas? Die ging ook vlug bij die heidenen weg. En die ging vlug naar zijn broers, naar het vlees. Ging vlug bij de Joden zitten. Want hij wilde niet die vermenging, hij wilde daar niet deel van uitmaken. En wie staat er dan op? Paulus. Moet je over nadenken. Paulus was onder de hoede van Barnabas genomen. Kom erbij, jongen. En in Galaten 2 lijkt Paulus boven Barnabas uitgegroeid te zijn, geestelijk gesproken. En nou zegt Paulus, die er eerst werd bijgeroepen, voor wie Barnabas het opnam. Hé, Petrus, Barnabas, zo hebben we dat niet geleerd. Zij die in de Heer Jezus geloven, uit Jood en Heiden, zijn één nieuwe mens. Worden door dezelfde geest geleid. Mogen door dezelfde geest Abba Vader noemen. We gaan hier geen onderscheid meer maken. Want zij die geloven in de Heer Jezus zijn één. En Paulus staat op. Mooi hè, Paulus is meer corrigeerder. En die zegt tegen die bemoediger, nou ga je de fout in, vriend. Je moet niet te soft worden. Want zo is niet wat de Bijbel ons geleerd heeft. Zie je de schaduwzijde van een bemoediger? Het is duidelijk, hoop ik, hè? Er is dus een schaduwzijde in het leven van een bemoediger. En daar moet je alert op zijn, want anders ga je de softe kant op. Ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Weet je, die kant. Daar word je ook niet door opgebouwd. En dit is belangrijk om in de gaten te houden. Nou, ik ben er in een vogelvlucht doorheen gegaan. Vierde, laatste punt. Deze tekst moet je goed onthouden. Die moet je natuurlijk niet allereerst naar die ander roepen. Maar die moet je voor jezelf toepassen. Want je kan tegen die ander zeggen, weet je wel wat Jezus heeft gezegd? Nee, je moet tegen jezelf zeggen, de Heer Jezus zegt tegen mij, alles dan wat u wil dat de mensen u doen, doe u hun ook zo. Ja? We zingen wel eens dat lied, wij willen worden als hij. Dit is wat hij zegt. Dit is ook wat hij deed. Dit is ook wat hij onderwees. Dus bij Jezus was leven en leer, leer en leven, één. Dat is heel belangrijk. Nou, nu zegt iemand, ik ken Middelharnis een beetje. Dit is het laatste, drie puntjes. Jacques, je kan het aardig brengen, althans dat hoop ik, dat het duidelijk is. Maar ik ben gewoon geen bemoediger, joh. Wij zijn nuchter hier op het eiland. Wij zijn daar niet van. Dat doen wij niet zo. En dat bedoelen we niet vervelend, maar wij zijn gewoon zo niet. Nou, daar kom je niet mee weg. Daar kom je niet mee weg. Want weet je, de Bijbel, die spoort jou aan. Bemoedig elkaar. Bouw op. Dat zijn appellerende woorden. Werkwoorden die je in beweging zetten. Die een appel doen. Op je geweten, op je hart. Dus je moet in beweging komen. Dus sommigen zeggen, ja, maar ik ben het niet. Nou, je kan het leren. Hoe? Op drie manieren. Allereerst door gewoon te gehoorzamen aan de Bijbelse opdracht. 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 zegt, bouw op, bemoedig. Met andere woorden, het is gewoon een opdracht aan gelovigen. En als je die opdracht niet uitvoert, dan ben je ongehoorzaam. Dus je komt er niet mee weg. Ja, ik ben zo eenmaal niet. Je kan dingen leren, prijs de Heer daarvoor. Je bent in een leerproces. Dus gehoorzaamheid moet je gaan beoefenen. Je moet niet bij je gevoel leven altijd. Want als je altijd bij je gevoel leeft, dan kom je nooit aan een ander toe. Ja, en soms, als ik het niet voel, bemoedig ik gewoon niet. Want ik voel het zelf ook niet. Maar je moet soms een wilsbesluit nemen. Niet uit je gevoel leven, maar ervoor kiezen om die ander te bemoedigen, hoe beroerd jouw omstandigheden ook zijn. Als je altijd bij je gevoel leeft, dan is dit het effect bij sommigen. Begrijp je? Maar er moet een stabiele gang in je leven komen. Dus je kan het leren door te gehoorzamen. Twee, je kan het ook leren, dat is een moeilijke manier misschien, doordat God jezelf in moeilijke situaties heeft vertroost. Dus God neemt je mee. Hij gaat voorop door moeilijkheden heen, door een stuk lijden heen. En hij vertroost je in dat lijden. En door die ervaringen ben jij in staat om een ander te troosten met de troost waar je zelf mee getroost bent. Dus je kan het leren door gehoorzaamheid.
Maar je kan het ook leren door moeilijke praktijksituaties. Nou, ik denk dat er verschillende van jullie zijn die daarover mee kunnen praten. Dat je bemoedigd werd. En je zegt, ja, waarom maak ik dit mee? En 2 maanden later ontmoet je een broeder of zuster. Die zegt, joh, ik ben daar doorheen gegaan. Laten we even naar het woord gaan. Weet je wat mij enorm heeft geholpen? En dan denk je soms, ja, heb ik dat nodig dan, hè? Die verdrukking, dat lijden in mijn leven. Nou, blijkbaar wel. Je kan het leren door gehoorzaamheid. Maar je kan bemoediging ook leren door moeilijke situaties. En het laatste, waar ik ook zeker in geloof, is dat bemoedigen ook echt een specifieke gave van de Heilige Geest kan zijn. Waar je je naar uit mag strekken, waar je je voor open mag stellen. 1 Korinthe 14, vers 1 en 3. Streven naar, strek je er naar uit om een bemoediger te zijn, te worden of daarin te groeien. En luister goed ter afsluiting. In de volle betekenis van het woord. Troosten. Aansporen. Vermanen. Corrigeren. Al die aspecten van bemoediging. Je kan het ook ontvangen als een bijzondere gave van de geest. En stellen jullie je daarvoor open. Wil je een vertrooster zijn? Een aansporer zijn? Wil je een bemoediger zijn? Iemand die aanvuurt, iemand die aanspoort, die vermaant, dan wil de Heer dat geven. En dan weet ik wel, de gaven die worden verdeeld zoals de Heer dat wil, in de mate waarin Hij dat uitdeelt, maar je mag je ernaar uitstrekken. En als dit gaat functioneren in de gemeente, niet alleen die eerste van vertroosting, maar in de volle betekenis van het woord, dan gaat er iets gebeuren in de rots. Dat geloof ik. De Heer Jezus is ons voorgegaan. Paulus is ons voorgegaan, hij heeft zich kwetsbaar opgesteld en hij zegt tegen jou en mij vanmorgen, word een bemoediger. Word een bemoediger. Als er één tijd is waar we bemoediging nodig hebben, dan is het onze tijd. Bemoediging vanwege dat wat in die grote wereld gebeurt, maar ook bemoediging door wat in dat kleine wereldje van jou en mijn leven zich afspeelt. Op allerlei vlak. Wat een zegen als de rots bekend staat als een gemeente met veel Barnabassen. Als een gemeente die bemoedigt in de volle betekenis van het woord. Ik hoop, ik heb het kort gehouden, althans het is voor mij kort, dat je je voordeel ermee doet. En dat je bereid bent om die PowerPoint, die teksten nog eens na te kijken en je voordeel ermee te doen. En jezelf de vraag te stellen, wat ben ik nou voor een persoon? Ben ik nou iemand die ontmoedigt? Of ben ik iemand die bemoedigt? Nou, dan heb je dat vastgesteld, ja? En dan is de vraag, wat wil je daar dan mee? Wil je dan van een ontmoediger een bemoediger worden? En wil je van een bemoediger nog meer daarin groeien? Dat God zijn volheid ook van bemoediging aan jou gaat schenken. Je staat voortdurend voor keuzes. En we moeten elkaar uitdagen en prikkelen dat deze zondag ertoe bijdraagt dat je anders eruit gaat uit dit gebouw dan dat je erin komt. En dat je meer bent gaan lijken op onze Heer en Heiland, Jezus de Christus.